Allereerst een tweetal mededelingen, gemeente. Volgende week zondag in de morgendienst zal, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop plaatsvinden. En de tweede mededeling is een herinnering aan de extra collecte die vandaag zal worden gehouden en die we van harte bij u aanbevelen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 80, daarvan de versen 9 en 11. Psalm 80, de versen 9 en 11. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En het 11e vers, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 9 en 11 van de 80ste psalm. Luisteren nu naar het lezen van de Wet des Heren en in aansluiting op de Wet des Heren zingen we uit Psalm 19 het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Openbaring, het 2e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Openbaring 2, de versen 1 tot en met 17, na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 19 het 6e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Openbaring 2. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, en die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt ge, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente, die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is, en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij jullieden daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam houden, die Balak leerde, en de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en horeren. Zo hebt gij ook die de lering der Nicolaïten houden, welke ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de lezing van het woord van God deze morgen. En in onze serie preken over de brieven van de Heere Jezus Christus aan de gemeenten in Klein-Azië, zijn we toegekomen aan het laatste gedeelte van de brief aan Pergamus. En het woord van God, onze tekst, kunt u deze morgen dan ook vinden in de beide laatste versen van deze brief. Openbaring 2, de versen 16 en 17. Daar lezen we het woord van God. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed en vragen de Heere om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, koning van uw kerk, de kerk die u, o Heere Jezus Christus, verworven hebt door uw bloed, door uw offer, buigen voor u neer en smeken of u uw kerk wilt bouwen, of u uw koninkrijk wil doen komen, ook deze morgen onder ons. Want we zijn samengekomen in uw huis deze zondagmorgen, en er is alle reden dat we uw naam daarvoor dankend erkennen. We zijn samengekomen als tekenen van uw goedheid en van uw geduld. Maar wat hebben we het nodig, Heere, dat u door uw woord en door uw Heilige Geest onder ons en onder onze kinderen uw koninkrijk zou bouwen en de werken van de vorst der duisternis zou verstoren. En daarom smeken we van u, wil u dat doen. Breek alles wat de loop van uw woord in de weg staat, en dat is zoveel. Breek dat genadig af. En wil u geven dat uw koninkrijk onder ons mag komen. We worden er vanmorgen aan herinnerd vanuit uw woord. Een gemeente die leefde daar waar de Satan woonde. Waar Satan thuis was. Waar hij zich niet vandaan liet verdrijven. Zo leven ook wij. In een wereld en in een maatschappij waar de Satan woont. Waar hij thuis is. Heere, geef dat wanneer we midden in zo'n omgeving wonen, dat wij niet door de listen en de machten van de duisternis verleid mogen worden. Dat we niet onder de heerschappij van de vorst der duisternis gevangen gehouden blijven. Maar wil u ons verlossen? Wil u ons verlossen zodat we uit de duisternis van de macht der zonde verlost worden en gebracht worden in het koninkrijk van uw wonderbaar licht. Wil u dat schenken, Heere, aan hen die vanmorgen in de kerk zijn en het eerlijk moeten belijden, dat ze u niet kennen en vreemdeling zijn van het werk van uw genade. Wil u vanmorgen hen de rust opzeggen en wil u vanmorgen banden verbreken door de krachtige werking van woord en geest? Wil u een arm maken en leren pleiten op genade, genade alleen? We bidden van u, Heere, wil u denken aan hen die iets van de nood van hun leven beseffen, aan wie de rust is opgezegd, die weten dat ze zo niet leven kunnen en zo niet sterven kunnen, maar voor wie er geen licht is, die duizend vragen hebben waarop niemand antwoord lijkt te weten. Heere, wil u, wanneer er zoveel strijd kan zijn, wanneer er aanvechtingen kunnen opkomen van alle kanten, hen die in banden zijn, geestelijke vragen, genadig opzoeken en hen van die banden verlossen en hen leren dat er bij u raad is voor mensen die geen raad weten. Dat er bij u hulp is voor mensen die alle hulp moeten missen. Dat er bij u hoop is voor mensen die hopeloos zijn. Heere, wil u plaats maken in het leven van hen voor dat gezegende werk van uw genade. En wil u armen en ellendigen opzoeken. En wil u het tot hun hart zeggen dat er bij uw genade en zaligheid is. Ontferm u, o Heere, over allen die u kennen mogen. Kinderen, uw kinderen die hier op aarde leven in de strijdende kerk, aangevochten soms, die het moeten belijden dat ze aan alle kanten bestormd worden, maar die toch dat wondere beginsel van het werk van uw genade mogen kennen. Heere, wanneer dat soms zo verdonkerd ligt onder de strijd, wil u het vernieuwen en wil u aan hen die strijdende kerk zijn en strijden door dit leven gaan, het manna geven dat verborgen is. Verborgen ondersteuningen, verborgen voedsel, verborgen kracht. Ja, wil u hen de witte keursteen uitreiken. Dat teken dat u van hen afweet. Dat u hun naam kent. Ja, hen met een nieuwe naam noemt. De naam waarin het ligt opgesloten dat ze gekenden zijn. Geliefd zijn. Dat ze de vergeving van zonde en het recht op het eeuwige leven uit uw hand ontvangen hebben. Heere, wil zo uw kinderen daarop richten. Geef dat ze geen rust ontvangen mogen, voordat ze die vastheid, die witte keursteen, die zekerheid van het gekend zijn door u, persoonlijk mogen kennen. Ontferm u over al uw kinderen. Wil u ze gedenken naar de rijkdom van uw genade verbond. Denk, Heere, aan allen, ook aan hen die misschien zich geestelijk veel hebben aangemeten of toegeëigend, maar die u niet kennen, van wie u niet afweet, en die zichzelf misschien inbeelden dat ze de keursteen ontvangen hebben, maar hem niet uit uw hand hebben ontvangen. Heere, geef dat mensen die zich bedriegen, of mensen die ten dode wankelen, door u bezocht mogen worden vanmorgen en vermaand mogen worden om geen gronden te zoeken en geen rust te zoeken buiten u, in eigen gedachten of in eigen redeneringen. Maar wil u, o Heere, en alles wat ze zichzelf aangemeten hebben afnemen en plaatsmaken in hun leven voor dat werk van uw genade. Geef hen niet over aan henzelf, maar leid hen door uw woord en door uw waarheid. We bidden u, o Heere, voor allen die het moeilijk hebben. Er zijn er onder ons die eenzaam zijn, beproefd zijn, die in rouw zijn. Heere, wil u wanneer er verdriet is, wanneer er korter of langer geleden slagen kwamen die ons levenspad kruisten, wil u, o Heere, hen gedenken. En aan weduwe en wezen, aan hen die rouw dragen, uw ontfermingen schenken. Wil u zijn met hen die ziek zijn, hen die zwak zijn door ziekte, ook al mogen we dankbaar zijn dat ze herstellen. Heere, wil u bij alle ziekte, bij alle pijn, bij alle zorgen van het leven, wil u nabij zijn en ook deze omstandigheden heiligen aan het hart. Denk aan allen die moeite en zorgen kennen vanwege andere redenen. Wil u, o Heere, waar er soms zorgen zijn die diep weggescholen liggen, niemand kent ze, wil u aan hen die door zorgen bezwaard zijn gedenken en hen opzoeken en sterken. Denk zo aan ons allen. Er is zoveel wat we voor u neer mogen leggen en kunnen leggen, meer dan we noemen kunnen. Maar u weet alle dingen, u kent ons hart. O Heere, ontferm u over ons. Doe niet met ons naar onze zonde, want we moeten het ook aan het begin van deze dienst, aan het begin van deze dag belijden, dat zo u met ons in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? We belijden het voor u en geef dat het een hartelijke belijdenis mag zijn. Dat we gezondigd hebben, dat niemand van ons recht kan laten gelden, dat we het er niet naar gemaakt hebben, dat u op ons zou neerzien. En daarom bidden we om vergeving en om verzoening van al onze zonden. Zie ons niet aan in onszelf, maar bezoek ons in die ene naam, in de Heilige, in de Koning der Koningen, de Heere Jezus Christus. Heere, zie in gunst om zijnentwil op ons en op onze kinderen neer en geef dat we luisteren mogen en spreken mogen. In betoning van uw geest en van uw kracht om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 33, de versen 5 en 6, gemeente. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. En het zesde: maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Het vierde van Psalm 32, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, we zouden de vraag kunnen stellen, wie is de vorst der duisternis? Wie is hij eigenlijk? En als u op die vraag een antwoord zou geven, zou u misschien zeggen, hij is de grote vijand van God. Zeker, dat is hij. Dat ligt al in de namen die de schrift aan hem geeft opgesloten, Satan. Dat betekent tegenstander, tegenstander van God. Duivel, een vervorming van het Griekse woord diabolos, dat betekent lasteraar. Hij die God lastert en leugens spreekt over de Almachtige. Dat is eigenlijk wat Satan doet, wat Satan is. Hij verzet zich leugens sprekend, lasterend tegen de Allerhoogste. Maar juist omdat hij de grote vijand van God is, is hij tegelijkertijd ook de grote vijand van Gods volk. Hij zal zich niet alleen tegen God in de hemel verzetten, maar juist tegen het werk van God hier op aarde. Want in de hemel kan hij niet komen. Die weg is voor hem toegesloten. Maar op aarde heeft hij macht. Nog wel. En daarom zal hij zich juist tegen het werk van God en tegen de kerk van God hier op aarde verzetten. Tegenstaan, lasteren, leugens spreken. En dat is een van de grootste oorzaken waarom de kerk hier op aarde strijdende kerk is. Ze wordt aangevallen van binnen. Van buiten. En al die aanvallen staan onder het gezag van die grote vijand. Staan onder het gezag van hem die rondgaat als een briesende leeuw. Dat zien we ook in deze kleine gemeente van Pergamum. Aan wie de Heere Jezus Christus door middel van zijn knecht Johannes deze brief richt. Ze wordt belaagd. En aangevallen, van buiten en van binnen, door deze grote tegenstander, door Satan zelf. Thema voor de prediking van morgen is de kerk van Pergamum, onder de aanvallen van Satan. En we letten op drie dingen. Ten eerste wordt die gemeente opgeroepen tot de strijd. Want we lezen in vers 16, bekeert u. Ten tweede, ze ontvangt kracht in die strijd. Want er wordt in het vooruitzicht gesteld dat het verborgen manna gegeven zal worden. En ten derde, ze wordt herinnerd aan het einde van de strijd. Ik zal u geven de witte keursteen. De kerk van Pergamum. Onder de aanvallen van Satan. Ze wordt opgeroepen tot de strijd. Ontvangt kracht in de strijd. En wordt herinnerd aan het einde van de strijd. Vorige week zondag hebben we gezien dat deze plaats, dit stadje Pergamum, een stad genoemd zou kunnen worden van vergane glorie. Voordat de heerschappij van Rome zich over de hele toenmaals bekende wereld uitstrekte, was Pergamum namelijk het hoofdstad geweest van een klein koninkrijk in het westen van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Het was een belangrijke stad, een stad van aanzien. Maar die stad was nu toch voorgoed voorbij. Vergane glorie. Want er waren nog wel wat tekenen die herinnerden aan het roemrijk verleden van Pergamum. Het Het centrum van de stad was gebouwd op een hoge heuvel. En de inwoners van Pergamum keken iedere dag bij die hoge heuvel op. En ze zagen op die heuvel de schitterende gebouwen nog staan die herinnerden aan het roemrijke verleden. Een van die gebouwen was het grote altaar ter ere van de oppergod Zeus. Een altaar wat in die tijd een soort wereldwonder was. En op de muren van dat altaar waren taferelen gebeeldhouwd waarin de oude heidense goden in gevecht waren met de wezens uit de aarde. Giganten werden ze in die tijd genoemd. Figuren met slangenlichamen. En dat altaar waar nog steeds de offers rookten. En wat in zijn uiterlijke vorm zo herinnerde aan de aarde, aan de slang, aan het duivelse. Dat was voor de christenen daar in Pergamum het symbool van de machten van de aarde en van de duisternis. Van de oude slang van Satan. Trouwens, heel het leven in Pergamum was doortrokken van de geesten uit de aarde, de geesten uit de afgrond. Er was allerlei vorm van afgoderij. De verering van de keizer van Rome bloeide met name in deze stad. En er was veel wetenschap en cultuur die in dienst stond van de wijze mens, de zelfbewuste mens, de van God afgevallen mens. En in die Babelcultuur woonden de christenen. De Heere Jezus Christus duidt dat ook aan in deze brief als hij zegt: ik weet waar ge woont, daar waar de Satan woont, daar waar de troon des Satans is. Dat is dus kenmerkend voor die gemeente van Pergamum. Dat ze woont in een samenleving, in een maatschappij, in een stad waar op allerlei manieren duidelijk wordt dat Satan daar troont en dat Satan daar thuis is. Dat hij zich daar niet weg laat werken. Dat hij daar zich thuis voelt. En midden in zo'n sfeer leeft Gods kerk. Hoe leven ze daar? Hoe houden ze het onder de druk van die machten van Satan, van die machten van heidense wetenschap en cultuur, van die machten van keizerverering? Hoe houden ze daaruit? Wel, daar zegt de Heere Jezus in het begin van de brief twee dingen over. Enerzijds prijst hij ze, omdat ze midden in het woeden van Satan en de zuigkracht van die tijd staande gebleven zijn. Want het wordt van hen gezegd dat ze het geloof ondanks alles niet verloochend hebben. En zich vastgehouden hebben aan de naam van de Heere Jezus. Ze hebben het geloof ook niet verloochend toen het er echt op aan ging komen. En de vervolging als golven over die gemeente heen sloeg. En de getrouwe getuigen, we zouden ook kunnen zeggen de getrouwe martelaar, Antipas viel voor de naam en voor de zaak van de koning der koningen. Toen hij het leven moest laten, misschien verscheurd werd door de wilde dieren of op andere wijze om het leven kwam. Toen hebben ze het geloof niet verloochend. Ze bleven staande in de hitte der vervolging. Ze bezweken niet door de druk van buitenaf. Dat is het ene. Maar er is ook de andere kant. Hoewel de Heere Jezus kan zeggen dat ze voor de druk van buitenaf niet bezweken, werden ze toch aan het wankelen gebracht door gevaren van binnenuit. Toen Satan zag dat hij met de druk van buitenaf die gemeente niet aan het wankelen bracht, dat ze door genade staande bleven, toen zon hij op andere middelen en hij slaagde wonder wel. Dwaalleraars drongen die gemeente binnen. Mensen die net als Biljam vroeger in de geschiedenis van Israël, toen het hem niet lukte om het volk van Israël te vervloeken, aan de koning Balak de raad gaf om de wereld, om de afgodendienst Israël binnen te brengen. Zo waren er nieuwe Biliams, nieuwe dwaalleraars, die van binnenuit probeerden het volk van de gemeente te verleiden, Gods kinderen te verleiden en allen die bij die gemeente behoorden. Afgodendienst is niet zo erg, het eten van offervlees in de tempels, je kan toch niet uit deze wereld wegvluchten? Compromis, meedoen. En dan die zedeloze feesten die vaak bij de dienst van de afgoden hoorden. Ja, dat kun je ook niet onttrekken als je een burger van Pergamum wilt zijn. En zo ging langzaam maar zeker het volk van die gemeente in Pergamum, althans velen daarvan hebben we de indruk, overstag. Velen wankelden ten dode. En daarom klaagt de Heere Jezus: dit heb ik tegen u. Daarom toornt de Heere Jezus in deze brief: deze weinige dingen heb ik tegen u. En als hij dat gezegd heeft, dan laat hij het niet bij een vermaning van: dit heb ik tegen u. Nee, hij roept heel dringend en heel bewogen op tot bekering van deze heilloze weg, van het meedoen met de geest van de tijd en van de wereld, van het meegezogen worden onder de invloed van de dwaallering van de Nicolaïten en de Biliams die in de gemeente zijn. Bekeert u, bekeert u. Dat zegt de Heere Jezus Christus tegen die hele gemeente. Zullen we erop letten dat bekering niet alleen nodig is voor de mensen buiten de kerk? Zullen we erop letten dat bekering niet alleen nodig is voor die dwaalleraars, voor die Nicolaïten of die Biliams of hoe ze ook mogen heten? Natuurlijk, ook die en juist die moeten zich bekeren en worden dringend geroepen om van hun dwaalwegen terug te keren. Maar daar blijft het niet bij. De Heere Jezus roept heel die gemeente tot bekering. De mensen die in de strikken van die dwaalleer al gevangen zaten. De mensen die met die strikken van dwaalleer nog niet besmet waren. Zelfs zijn eigen volk, zijn eigen kinderen die er in die gemeente waren. Zelfs de engel van de gemeente, de leider, de dominee zouden wij zeggen. Niemand uitgezonderd. Bekeert u tot hen allen, zegt hij het. En dat is iets waar we ook vandaag niet overheen mogen lezen. We klagen vaak over het verval in de wereld, ook in de kerk. En we hebben soms gedacht, als dit nu in de kerk maar eens anders zou zijn, als dat nu in de kerk maar eens anders zou zijn, en vult u maar in. En wellicht hebt u volkomen gelijk met dat soort opmerkingen. Het zou te wensen zijn als vele dingen anders waren. Maar zullen we ons niet verliezen in het kijken naar het brede kerkelijke leven, of naar het brede gemeentelijke leven, of naar die man of naar die vrouw, of naar die ambtsdrager? Want in de ogen van de Heere Jezus Christus is het niet alleen nodig dat een paar dingen veranderen, opdat we dan rustig en tevreden voort zouden leven. Maar hij zegt heel persoonlijk tot dominees en ouderlingen en gemeenteleden, hoe oud of hoe jong ze ook zijn: bekeert u. En dat geldt ook vandaag. Wij hebben ons te bekeren. Dat is de eis van de koning der koningen. De eis van de almachtige God. Onbekeerden hebben zich te bekeren. Bekeert u. Mensen die afdwalen en wegleiden, wereldgelijkvormig aan het worden zijn, hebben zich te bekeren. Gods volk dat in donker dwaalt, dat het spoor bijster is, heeft zich te bekeren. Bekeert u. Dat is de roepstem van de koning der kerk. Aan zijn kerk die leeft, waar de Satan woont. En daar worden heel ernstige woorden aan toegevoegd. Want hebt u daar wel eens op gelet? Heel vaak staat de eis van bekering niet op zichzelf in de Bijbel. Er wordt meestal een reden aan toegevoegd waarom het zo nodig is dat we ons te bekeren hebben. En vaak is die reden een dreiging. Heel vaak. Denk maar aan Johannes de Doper. De bij ligt al aan de wortel van de boom. Bekeert u. En zo ook hier. Bekeert u, want indien ge u niet bekeert, zal ik haastig tot u komen. Zal ik u haastig bijkomen. En tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. En dan mag u in gedachten wel onderstrepen wat hier staat. De Heere Jezus Christus dreigt in zijn koninklijke toorn. En hij dreigt niet alleen dat hij die dwaalleraars zal straffen. Dat staat er ook. Maar hij zegt allereerst dat indien de bekering uitblijft in die kerk van Pergamum, dat hij die hele gemeente zal bezoeken in zijn toorn. Ik zal tot u komen, indien ge u niet bekeert. En dat is een woord vol dreiging. Want er staat achter dat hij komen zal met het zwaard van zijn woord. Hier worden we vanuit het woord van deze brief herinnerd aan het begin. Daar laat de Heer Jezus Christus zien dat hij degene is uit wiens mond een tweesnijdend scherp zwaard gaat. Hij zal komen met dat tweesnijdend scherpe zwaard. En dat zwaard is zeker in deze tekst het woord in zijn oordelende, in zijn richtende kracht. Want vergeet u het niet, gemeente. Het woord van God is evangelie, jazeker, ten volle. Het woord van God is een woord van troost en van vrede, jazeker. Maar het is ook woord des gericht. En daar ligt hij de nadruk op. Indien ge u niet bekeert, ik zal komen met het zwaard van mijn richtend en mijn oordelend woord. Ontzettend, als we onbekeerd onder het woord blijven. Dan wordt dat woord van God een richtend en een oordelend woord voor ons, ook vandaag. En laat maar heel eenvoudig beginnen. Als wij zondag in, zondag uit naar de kerk gaan. Zondag in, zondag uit onder het levende woord verkeren. Als wij dag in, dag uit het woord van God ter hand nemen. En het woord van God lezen. En we blijven onbekeerd. Dan wordt dat woord een richtend, een oordelend woord. Paulus zegt het in een van zijn brieven zo heel aangrijpend. Dat woord van God en de prediking van het kruis is voor de een reuken des levens ten leven. Maar voor de ander een reuk des doods ten dode. En dat laatste betekent dit. Dat als we onbekeerd onder het woord doorleven. Als we onbekeerd zondag aan zondag naar de kerk gaan, dan zal dat levende en krachtige woord van God ons hart verkillen en verharden. Dan worden we steeds killer en kouder onder het woord van de levende God. Want als het woord ons verbreekt, dan verhardt het. God spreekt tot sommigen die hier onbekeerd in de kerk zitten. met het zwaard van zijn richtende woord. En als u ouder wordt, wordt u daar nooit eens bang van. Nooit eens bang van. Dat u nog steeds onbekeerd bent. Dat uw hart steeds kouder wordt. Dat uw hart steeds killer wordt. Zou het geen tijd worden, juist in het licht van deze ontzaglijke werkelijkheid, om te smeken tot die almachtige God, Heere, dit oude, koude, kille hart. Het wordt niet meer beroerd door het lieflijkste evangelie. Het wordt niet meer beroerd door de ernstigste waarschuwing. Heere, breek mijn hart. Geef me niet over. Laat me niet kouder en killer worden. Onder het zwaard van uw woord. Kijk, zo kan God het woord gebruiken. Dat is niet zijn liefste werk. Het liefste werk, zegt Luther, en dat is naar de schrift, is dat hij zondaren onder zijn woord en door zijn geest bekeert. Want hij heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin dat de zondaar zich bekeren en leven. Maar als u onder het woord volhardt in uw onbekeerlijkheid, dan zal hij richtend komen met het zwaard van zijn woord. En dat richten door zijn woord, dat vindt zijn volle openbaring als straks op de dag aller dagen Christus Jezus oordeelt door het zwaard van zijn woord. Want ook dan, gemeente, is het door zijn woord dat hij oordeelt. Door zijn woord dat hij richt. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend, gij die de ongerechtigheid werkt. En dan moeten allen die verwezen worden naar de eeuwige nacht, ze moeten dat woord gehoorzamen. Want het is het machtswoord, het zwaard dat richtend spreekt. O, in het licht van de ernst van deze woorden, blijf de klemmende, dringende roep van de grote zaligmaker, die telkens weer in de schriften naar voren komt en ook in deze brieven aan ons hart wordt gelegd. Tot ons zeggen, bekeert u, bekeert u. Voordat ik kom met mijn oordelend zwaard, met mijn oordelend woord, bekeert u. Ja, die roepstem, die staat ook heel duidelijk in deze brief. En dat woord bekeert u, die eis bekeert u, wordt eigenlijk in het verdere van deze brief nog op een bijzondere manier uitgelegd. Er wordt in het laatste vers eigenlijk bijgezegd dat dat bekeren, dat dat ook betekent strijden. Want we lezen aan het begin van het laatste vers, wie overwint? Nou, overwinnen, dat betekent dat er gestreden moet worden. En dat is eigenlijk de gedachte die zich hier in deze woorden aan ons ontvouwt. De eis van de bekering, de eis om te strijden, de eis om te overwinnen. Die wordt ons hier voorgehouden. Bekeert u en strijd en overwint. Ja, zegt u, maar hoe is dat dan mogelijk? Bekeren. Strijden tegen die machten van Satan en zonde en vlees. Overwinnen. Hoe zou dat ooit kunnen? Misschien zegt u dat wel uit een heel persoonlijke nood. Omdat u gezien hebt dat de eis van God er ligt, bekeert u. Omdat u gezien hebt dat de eis van God er ligt, strijd de goede strijd. En u zegt, Heere, dat kan ik niet. Nee, dat zegt u niet gewoon gemakkelijk goedkoop weg. maar omdat dat uw eigen persoonlijke ondervinding is. Bekeren. De macht van de zonde is zo groot. Mijn wil is gebonden. Strijden. Ik kan niet, ik wil niet, ik deug er niet voor. En nu wil de Heer ons juist in het licht van al die vragen laten zien. Dat dat strijden en dat bekeren, dat dat alleen kan door zijn genade. Augustinus had het al ontdekt, dat weet u toch? Toen hij met de eisen van God in aanraking kwam, toen heeft hij het in bange strijd geleerd om te bidden, Heere, geef wat u eist. U moet het zelf geven, geef het ook. En eis dan terug wat u zelf gegeven hebt. Nou, bekering, de strijd, de overwinning. Kan alleen door genade. En dat wordt op een wonderlijke wijze ook hier in dit woord aan ons voorgehouden. Want er wordt gezegd, bekeert u, strijd, overwint. En ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En met dat woord het manna dat verborgen is. Worden we gewezen op het werk van Gods genade. Op het werk wat van God komt, eenzijdige genade, vrije genade. Wat is dat dan, vraagt u, dat manna wat verborgen is? Wel, als we het woord manna lezen, dan worden we opnieuw in deze nieuwtestamentische brieven in gedachten teruggebracht naar de tijd van de woestijn. Opmerkelijk. Dat we telkens, we zullen het nog meer zien, in deze brieven teruggaan naar wat in de woestijntijd met het volk van Israël gebeurde. En u weet, in die woestijntijd, toen Israël door die woestijn heen moest trekken in die barre wildernis. Ja, toen hadden ze geen eten en hadden ze geen drinken, maar ze werden door God van eten en drinken voorzien. Toen regende het iedere morgen manna. Brood uit de hemel. Iedere dag moesten ze op de knieën. In het zand om dat manna op te rapen en daarvan brood te bakken. En zo konden ze het uithouden in die woestijn. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. En nu had de Heere bevolen dat toen dat manna op ging houden, dat er een kruik van dat manna, een kruik waarin dat manna opgeslagen was, in de tabernakel bewaard moest worden. We weten uit de Bijbel dat die kruik van dat manna later bewaard werd in de ark des verbonds, de ark die in de tabernakel stond. En dat werd door de Joden het verborgen manna genoemd, u kunt dat begrijpen. Het manna dat verborgen is, is die kruik manna die als een herinnering aan de woestijnreis verborgen was in de ark des verbonds. En nu werden er rondom die ark en rondom dat manna wat in die ark verborgen was, later allerlei verhalen geweven. Joodse legende. De legende vertelt bijvoorbeeld dat toen de ark van het verbond in de tijd van de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar gevaar liep, dat de Heere de profeet Jeremia waarschuwde om de oude tent, de oude tabernakel die in de tempel stond opgeslagen. De ark van het verbond met de kruik van het verborgen manna daarin. Dat hij die uit de tempel moest halen. En op een wonderlijke wijze is Jeremia met die ark en met de tabernakel. En met die kruik manna uit de stad ontsnapt. Naar de berg Sinaï gegaan. En daar heeft hij dat alles begraven. En zo zegt de legende, nu zal die ark en dat manna dat verborgen is, tevoorschijn komen op de dag als de Messias zal verschijnen. Dan zal Jeremia terugkomen en hij zal die grot of die kloof waarin hij die ark en waarin hij die kruik met manna verborgen heeft, zal hij aanwijzen en in de dagen van de Messias zal de tabernakel en de ark en het verborgen manna zichtbaar worden en ze zullen allen hun plaats krijgen in de nieuwe tempel van de Messias. Dat waren zo de gedachten van de Joden bij het verborgen manna. Maar u begrijpt wel, dat bedoelt de schrijver Johannes. Dat bedoelt de Heere Jezus Christus wanneer hij deze woorden spreekt niet. Want de Heere Jezus, ook al zal hij geweten hebben van al die Joodse gedachten over het verborgen manna, heeft tijdens zijn leven hier op aarde geopenbaard wat dat verborgen manna eigenlijk betekent. En dat was voor de Joden zo'n geweldig aanstoot. Want hij heeft het gezegd, u leest het in Johannes 6. Ik ben het manna. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dat was vergankelijk manna. Maar dit is het brood, ik ben het brood, dat uit de hemel is nedergedaald, opdat wanneer een mens daarvan eten, hij niet sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is nedergedaald. En in iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. Wat is het verborgen manna? Niet wat de Joden dachten. Manna dat verborgen ligt daar ergens bij de berg Sinaï. Maar dit is het levende brood. Het manna dat verborgen is. Het is te vinden in de Heere Jezus Christus. Hij is het brood des levens. En hij wil zich door zijn woord en door zijn geest aan zijn kinderen bekendmaken. En voor hen geestelijk brood zijn. Dat betekent, hij wil hen op de reis door dit leven kracht geven, want daartoe dient brood niet, om versterkt te worden. En hij wil ook met hen gemeenschap hebben. Intieme gemeenschap. En dat betekent het woord van onze tekst. In de weg van de bekering en van de strijd tegen de zonde, wie overwint, die zal in verborgen wijze dat manna ontvangen. Die zal geestelijk ondersteund worden. Die zal geestelijk gemeenschap hebben met het levende brood. Laten we daar nog even de vinger bij leggen. Wat zou dat dan betekenen? Dat er hier gezegd wordt van dat manna, dat het verborgen is. Denk aan een woord van Philpot, dat ik juist deze week las. Hij zegt, hoe komt het, heel eenvoudig, hoe komt het, dat voor veel mensen, als Christus verkondigd wordt, er voor hen geen geur en geen smaak aan zit. Hoe komt het, dat wanneer de meest bemoedigende preek gehouden wordt, dat ze toch geestelijk niets uit ontvangen? Hoe komt het dat Jezus Christus voor zoveel mensen een verborgene is? Wel, zegt Philpot, dat komt omdat ze overwonnen zijn. Overwonnen zijn door zonde en blindheid, door ongeloof en duisternis. Hoe komt het dat dat manna verborgen is? Die verborgen schatten die in Christus Jezus te vinden zijn. Het komt, lieve gemeente, omdat wij mensen overwonnen zijn door de machten van zonde, dood en duisternis. Heb je die kwaal wel eens gezien? Loopt u daar soms wel eens onder gebukt? Overwonnen. In banden. Die u niet kunt ontvluchten. Ik Kijk, dan is nodig dat die banden gebroken worden. Dat de blinde ogen opengaan. Opdat we in het woord van de levende God de verborgen schatten, het verborgen manna gaan ontdekken. En dat wil de Heere Jezus Christus nu ook hier zeggen. Dat hij door zijn woord in de prediking van wet en evangelie over al die bergen van duisternis en ongeloof en dwaasheid heen wil komen. En al die banden dat overwonnen zijn onder de macht van de duisternis wil verbreken. En als nu de Heere Jezus Christus in het gewaad van zijn woord, bekleed met zijn evangelie, in de prediking tot het hart spreekt, dan ga je in het woord verborgen schatten zien. En als de Heere Jezus Christus zichzelf gaat openbaren vanuit zijn woord, dan ga je in de Heere Jezus Christus verborgen schatten zien. Kijk, dat woord is gesloten. En die gezegende koning is verborgen. Zolang ons hart gesloten ligt. Maar als door de werking van woord en geest ons hart open gaat, dan gaan we schoonheid in het woord zien. Dan gaan we zeggen, wat is het woord een schat. Geen honing kan het gehemeld beter smaken. Dan gaan we zien dat er in het woord van God zoveel verborgen ligt, wat we voor die tijd niet ontdekt hebben. Dan wordt het woord van God nieuw. Dan horen we het zoals we het nooit tevoren gehoord hebben. Dan gaan we zien dat het woord ons schuldig stelt. Dat het woord ons aanzegt dat we midden in de dood liggen. Dan buigen we. Dan erkennen we. Maar dan gaan we ook zien dat het woord van God zoveel troost bevat. Als de Heere Jezus Christus door zijn evangelie tot ons komt. Als hij vertroost. Als hij zegt, ik ben uw heil. Als hij het neergebogen hoofd opheft. En zijn gunst doet aanschouwen. Evangelie. Manna. Want uit dat evangelie vloeit kracht voort. Wanneer u vanuit het evangelie opgebeurd vertroost bent. Wanneer u misschien vanuit het evangelie een gezicht hebt mogen ontvangen op die ene naam die onder de hemel gegeven is. Wanneer u misschien vanuit het evangelie door de Heilige Geest gemeenschap hebt mogen hebben. Verbonden bent met die gezegende persoon. Ja, daar komt altijd kracht uit. Hij geeft de moedekracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte aan die die geen sterkte heeft. Als het woord opengaat. Als de Christus zich vanuit het woord openbaart. Dan wordt de strijdende kerk bemoedigd, dan ontvangen ze kracht. Ziet u nu wat dat verborgen manna is? Dat is de kracht die de Geest schenkt door het woord. Dat is de kracht die de Geest schenkt vanuit Christus. En wat een wonder dat de Heere zijn kerk in de strijd nu niet vergeet. Hij vergat Israël niet. In de woestijn een opstandig volk murmurerend. Dat wat ouderwetse woord, wat zo prachtig uitbeeld, wat Israël deed, murmureren. U hoort ze grommen, mopperen. Opstand tegen God. Toch vergat de Heere ze niet. Maar ze werden dagelijks begenadigd. Midden in de strijd in die woestijn gaf God ze kracht. En zo is het ook voor de levende kerk op de weg door het leven, bestreden, aangevallen. soms bezwijkend. De machten van Satan zijn vele. Dan bereidt God zijn kerk manna. Dan geeft hij ze vanuit het woord bemoedigingen. Dan openbaart hij zichzelf in Christus. Tijdens de prediking. In uren van overdenking thuis in stilte. Of ook onder het heilig sacrament. God begeeft en verlaat zijn strijdende kerk niet. Wat een zegen. Als je vanuit het woord blikken ontvangen mag. Op dat manna dat verborgen is. Dan zie je hoe verborgen dat manna eigenlijk is voor ons blinde harde hart. Maar dan zie je ook dat die sluiers weggenomen worden. En dat er vanuit dat verborgen manna kracht komt en ondersteuning komt. Dan weet je dat de Heere van je afwijdt. En dan ervaar je er iets van wat de belofte van God zegt. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zeg het eens, kind van God, heeft de Heere door de strijd heen in uw leven dat niet waargemaakt? Manna gegeven, kracht vanuit zijn woord, door zijn geest. Er is meer. De Heere geeft niet alleen manna aan zijn strijdende kerk, maar hij geeft ook die witte keursteen. Staat er zo. En ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven. Een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Over de uitleg van wat die witte keursteen is, is ontzaggelijk veel geschreven. Er zijn zeker 10 verklaringen. Waarvan er vele op het eerste gezicht al zo fout zijn dat we niet eens over hoeven te praten. Naar mijn gedachten zijn er 2 dingen die in die witte keursteen door de Heere Jezus Christus aan de gemeente van Pergamum en aan de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen wordt voorgehouden. Er zitten 2 kanten aan dit beeld. Het eerste is dit. Keursteen. Het woord betekent oorspronkelijk een witte steen die gebruikt werd in rechtszaken. In het oude Athene, in het oude Griekenland, was het zo dat voordat de uiteindelijke uitspraak werd voorgelezen, de rechters of de gezworenen stemden. De stemming vond zo plaats. In het midden van die rechters stond een urn, een pot. En elk van die rechters nam een witte of een zwarte steen. En de witte of de zwarte steen werd in die pot geworpen. De witte steen betekent vrijgesproken. De zwarte steen betekent veroordeeld. En aan het eind, als ieder zijn stem had uitgebracht, dan werd die pot geleegd en werden de witte stenen en de zwarte stenen geteld. En aan de hand daarvan werd uitgemaakt wie er vrijgesproken of wie er veroordeeld werd. Witte steen. Dat was de steen van de vrijspraak. En dat is de eerste element wat als het ware in dit woord ligt opgesloten. God, de Heere Jezus Christus zegt, ik zal aan wie overwint, aan mijn strijdende kerk geven, de witte keursteen, de witte stemsteen, dat is de steen van de vrijspraak. De steen, de witte steen, die betekent vrijgesproken van schuld en van straf. Recht hebbend op het eeuwige leven. Kijk, daar mag Gods kerk soms weet van ontvangen in dit leven al. Niet dat allen daar het volle zicht en de volle zekerheid in het hart van ontvangen. Maar God wil aan zijn kerk die steen geven. vrijgesproken van schuld en straf. Recht op het eeuwige leven. Als dat in je hart wordt afgekondigd. Als dat door de geest aan je hart wordt verzegeld. Dan is dat het grootste wonder. Want je moet jezelf veroordelen. Het hoofd op het blok leggen en zeggen, o God, ik heb de zwarte steen van het oordeel verdiend. Ik heb het verdiend dat u nooit meer naar me om zou zien. Maar u hebt me niet begeven en niet verlaten. U hebt me tot de dag van vandaag gespaard. Terwijl ik de zwarte steen van het oordeel verdiend heb. En als God dan tot een zondaar die zichzelf moet aanklagen, de witte steen van de vrijspraak uitreikt, dan is dat zo'n ontzaglijk wonder. De dood verdient en het leven ontvangen. Schuld verdient en de vrijspraak gehoord. Die witte steen is de vastheid. En de zekerheid. God ziet in gunst op me neer. Hij kent me. Wat een wonder als we door de genade van God daar licht in ontvangen. Als dat in ons hart wordt afgekondigd. Dan torent God niet meer op ons. Dan scheldt hij niet meer op ons. Hoe kan dat, vraagt u? Dat een mensenkind niet alleen gesterkt wordt door de Here, door het manna, maar dat hem afgekondigd wordt, verzekerd wordt. Ook al hebt ge alles verzondigd. De witte keursteen van eeuwige liefde, van vergeving van schuld. Wel, dat is de andere kant aan die witte keursteen. Het was ook gewoonte in het oude Griekenland dat iemand die een wedstrijd gewonnen had, aan het einde van die wedstrijd zegt bij de Olympische Spelen, die zoals u weet in Griekenland hun oorsprong hebben, dat die overwinnaar aan het einde van de strijd een witte steen ontving. En op die steen stond een naam geschreven. Dat was vaak de naam van de man die de leiding had van die spelen. En die steen gaf hem recht op de overwinningskrans. Als hij die steen straks toonde, ontving hij de overwinningskrans. Dat beeld zegt heel duidelijk dit. Hoe komt het dat een zondaar die schuldig staat, die de zwarte steen van de veroordeling ontvangen zou moeten. Dat die zondaar de witte steen van de vrijspraak krijgt. Omdat er op die steen een naam staat. En dat is de naam van de grote voorganger. Dat is de naam van de Heere Jezus Christus. Staat in het volgende hoofdstuk. Hij zal ontvangen mijn nieuwe naam. De naam van de Heere Jezus staat op die steen geschreven. En om Jezus wil ontvangt hij vrijspraak. En om Jezus wil ontvangt hij recht op het eeuwige leven. Die naam van de Heere Jezus Christus is als het ware gegrift in die steen. Op kosten van een ander. Op kosten van het bloed van de Heere Jezus. Daarom word ik gesterkt in de strijd. Op kosten van het bloed van de Heere Jezus. Daarom ontvang ik de vrijspraak. Daarom ontgaat me de zwarte steen van de veroordeling. Wat is het geheim van die steen? Wat is allereerst het geheim van die nieuwe naam? Dat is de nieuwe naam van de Heere Jezus. Van de middelaar. Van de hoge priester. Om zijnentwil ontvang ik vergeving. Om zijnentwil ontvang ik kracht. Om zijnentwil ontvang ik de tere bewijzen van zijn liefde. Ziet u, dat zijn de dingen die allereerst ter sprake moeten komen als het gaat over die witte steen, die keursteen. Maar we zijn nog niet klaar. Want er staat nog één ding wat nog niet duidelijk geworden is. En u bent me misschien al voor. U zegt, ja, maar er staat toch nog bij en ik zal hem geven een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Ik begrijp nu waarom het een witte steen is, de steen van de vrijspraak. Ik begrijp nu dat die steen wit is vanwege het bloed van de Heere Jezus, vanwege de naam van Christus. Maar die nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is dit, gemeente. Dat wie nu door Christus verdienste van een verloren zondaar een kind van God wordt. In plaats van de zwarte steen van de veroordeling, de witte steen van de vrijspraak krijgt. Die krijgt een nieuwe naam. Dat betekent, die krijgt heel persoonlijk zoveel blijken van gunst en liefde van de Almachtige God. Die niemand kent dan die hem ontvangt. Dat kun je aan de wereld niet vertellen. Dat kun je aan anderen niet duidelijk maken ten diepste. Wanneer God zijn liefde uitstort in het hart. Dat is alleen heel persoonlijk. Dat kent niemand anders. En dat is als het ontvangen van een nieuwe naam. Dan fluistert God de bewijzen van de liefde in je hart. Dan fluistert God de nieuwe naam in je binnenste. Zoals Abraham een nieuwe naam ontving. Jacob een nieuwe naam ontving. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. De blijken van Gods gunst worden als een nieuwe naam die in het hart in het oor gefluisterd wordt. Een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. En weet u wat die naam is? Ook al is er voor ieder kind van God iets persoonlijks, iets eigens, iets verborgens, iets wat niemand kent die hem ontvangt. In al die nieuwe namen staat deze naam centraal. Jeditja, beminde des Heren. Bemind om Jezus wil. Gekocht om zijnent wil. Betaald door zijn bloed. Jeditja, gekocht door de Heren. Bemind met zijn eeuwige liefde. En als de Heere dat in het hart legt, heel persoonlijk, als een naam die niemand kent dan die hem ontvangt, dan zink je weg. Kijk, dat geeft God soms, al hier in het strijdperk, gemeenschap, kennis van de vergeving van de zonde. Hoop op het eeuwige leven. Maar straks wordt dat alles volkomen. Ook voor de tobbende kerk die er in dit leven zo'n zicht niet op had. Ook voor de strijdende kerk die hier in dit leven zo van verre bleef staan. Dan zal het zichtbaar worden. Ik geef u de witte keursteen van mijn vergevende liefde. Het zwarte verdient, het witte ontvangen. En op die keursteen de naam, Christus Jezus. En in die naam van Christus staat een nieuwe naam gespeld. Toch beminde des Heren. Dan kan een kind van God sterven. De laatste weken, maanden misschien van zijn leven in donker getopt. Maar als God overkomt en een zicht geeft op deze dingen. Zeggen, Heer, het is toch waar. Het is toch waar. Want God geeft zijn kerk als de strijd voorbij is. De witte keursteen. Met de naam van Christus. En in die naam de nieuwe naam geschreven. Gekende. Beminde. Gezaligde. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. O Heere, we komen tot U en bidden U, wil U die rijke, diepe zaken die er bij U te vinden zijn aan ons hart verklaren en toepassen. We hebben het gehoord, het zijn verborgenheden, het manna is verborgen en die ene naam is een grote verborgenheid. Dat komt omdat we overwonnen zijn. Overwonnen. Door Satan, wereld en zonde. En dat zijn we al van het paradijs af. Heere, verlos ons uit die banden. Open onze ogen, opdat we gaan zien de schoonheid van uw woord en het manna wat erin ligt opgetast. Heere, wil u ook uw volk zo bearbeiden, dat ze zichzelf voor u leren afschrijven. En wil u ze de witte keursteen uitreiken. De keursteen waarin u liefde betoont. En waarin u het zegt vrijspraak. Nieuwe naam. Om Jezus wil. Heere, wil u ons in die verborgenheden inleiden. Voor het eerst of opnieuw. Wel hen die u niet kennen, die nog in de banden van overwonnenheid, duisternis en schuld liggen gebonden, genade opzoeken en het verlorene nog redden uit het verderf. Heere, wil zelf de naprediker zijn van uw heilig woord. En ga met ons, nu we elkaar verlaten. Geef ons uw zegen ook verder deze dag. En wil ons vanavond weer samenbrengen, als we vanuit uw woord en onze Heidelberger opnieuw willen stilstaan bij het gebed. We vragen dat uit genade alleen in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit Psalm 118, het 8e vers, gemeente. Gods rechterhand is hoog verheven. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.